Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt, eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 4. Psalm 25 vers 2, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest. We kent dan ook het vierde vers, Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte sporen. Wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 25. gemeente stellen wij ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En luisteren naar de samenvatting zoals de Heer Jezus die zelf gegeven heeft. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95 vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 95 in aansluiting op de wet en haar samenvatting. Toen sprak en vanmorgen spreekt God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus heeft dit samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. gemeente, in de voorbeden doen we voorbeden voor de heer Verschoor, Venestraat 39, Haringsveld, Giessendam, die na een val werd opgenomen in het ziekenhuis. De voorbeden voor de heer Overduin, Jupiterstraat 215, in Haringsveld, die in de afgelopen week een hartkatheterisatie onderging, en die de komende tijd aanvullende onderzoeken moet ondergaan. We doen dankzegging met de heer en mevrouw advocaat De Jong, Buitendams 294a, die op 23 mei 55 jaar getrouwd waren. We doen dankzegging met Gerwin en Alwina Voogd, Waalstraat 5, Haringsveld, Giessendam, die op woensdag 22 mei verblijd werden met de geboorte van hun zoon, met de namen Michael Adriaan. Zijn roepnaam is Micha. Bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dat waren de woorden, heren, die wij zo even hebben gezongen. Woorden die waar zijn omdat u waar bent. De psalmdichter riep ons op om ons te laten leiden. En vanmorgen bewijst u dat u ons wilt wijden. Wijden in uw woord. Want daarom bent u het zelf die ons op deze zonde overgoten zondagmorgen hier samenbrengt in de kerk. Of thuis met ons verbonden laat zijn. Het is weer zondag. De eerste dag van de nieuwe week. En waar kunnen wij die nieuwe week, die voor ons nog verborgen is, beter beginnen dan op de plek daar waar u bent? Dat is altijd het wonderlijke, heren, waar wij tegelijkertijd zo weinig bij stilstaan. Wij komen vanmorgen niet bij elkaar om te kijken wat een voorganger van ver van een tekst maakt. Maar u spreekt. U legt het woord open en u legt het woord aan ons hart. En dat is iets heel groots. Dat u, de hoogheilige God. Heren, wij belijden het. Hoe meer wij over u nadenken, hoe minder wij van u begrijpen. U bent zoveel groter. Zoveel heiliger, zoveel machtiger. Het past niet in ons hoofd. Wij begrijpen u niet. Uw woord zegt dat u de gans andere bent. Wij belijden dat dit waar is. En u die zoveel groter bent dan wij met elkaar bedenken kunnen, u spreekt tot kleine mensen zoals wij. U staat het ons toe om onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten en te naderen voor uw aangezicht. En alsof de afstand nog niet groot genoeg was, kom daar nog bij, heren, dat wij zo even in de spiegel hebben gekeken. Ja, dat deden we vanmorgen allemaal, want we kwamen graag goed voor de dag. Maar in de spiegel van uw wet komt niemand goed voor de dag. Integendeel, dan moeten wij vanmorgen belijden als zondige mensen onze plek te hebben ingenomen. Zondige mensen die ook in een week na Pinksteren er niets van terecht brachten. Integendeel, wie kan vanmorgen naar eer en geweten zeggen dat het leven in de afgelopen week zo geweest is als u van ons vroeg? Dat we u inderdaad met een volkomen hart, met heel ons verstand, met al onze moed, met al onze krachten u gediend hebben. Zo was het niet, heren. En het weerhoudt u vanmorgen niet om tot ons te komen met uw woord. En dan moeten wij belijden, heren, dat uw spreken volmaakt is, maar ons luisteren alles behalve. Wij verstaan zo slecht. Wij zijn zo hardhorend. Wij weten het beter. En we zijn geneigd uw woord terzijde te schuiven. Ook zoals wij vanmorgen in de kerk komen. En daarom, heren, we hebben het u zo even al gezegd. Wij komen bidden om uw Heilige Geest. Wij die leven na Pinksteren, weten van uw grote daden met Pinksteren. En wij belijden dat deze wereld dan weliswaar 2000 jaar verder is. Maar voor u is 1000 jaar als 1 dag. Voor u is er niets veranderd. En wij komen vanmorgen u in alle eenvoudigheid eraan herinneren dat wij met minder zijn dan 3000. Dus is het voor u vanmorgen niet onmogelijk om bij een ieder in de kerk, jong en oud, bij een ieder die thuis meeluistert, onder welke omstandigheden dan ook. Het staat u niet in de weg om ons vanmorgen allemaal te treffen in het hart. En daar vragen wij u om. Of het woord open mag gaan en of het woord ingang mag vinden in ons hart. Wat van nature zo op slot zit voor uw woord. U hebt de sleutels. Open het, Heere, en leg het woord vanmorgen aan ons hart. En nou zijn wij vreemd voor elkaar en dat geeft niet, want u kent ons allemaal. En de een heeft vanmorgen een woord van vermaning nodig. Laat het er zijn, Heere. De ander daarentegen komt aangevochten of ten neergeslagen. Op zoek naar woorden van troost van uzelf. Laten ze er zijn, Heere, die woorden. Laat het onderwijs van deze morgen onderwijs zijn op maat. Naar dat een ieder van nodig heeft. En zo komen wij als gemeente vanmorgen bij u. En leggen wij u de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente voor u neer. We bidden u vanmorgen voor de Heer Verschoor. U weet het, Heere, hoe hij na een val werd opgenomen in het ziekenhuis. En u kent hem. Juist dat het ook een eenzame weg zo ervaren kan worden. Heere, wees hem nabij. Want u kent hem. En u ziet hem ook in het ziekenhuis. En wij vragen, Heere, wees hem daarin nabij. U weet wat hij nodig heeft. Zeker naar zijn lichaam, dat ook. U weet ook wat hij nodig heeft naar zijn ziel. En of hij nou verblijft thuis of in de kerk was geweest anders vanmorgen of in het ziekenhuis verblijft, u bent bij machte om hem ook daar op te zoeken en daar tot hem te spreken. We weten nu vanmorgen voor de Heer Overduin. In de achterliggende week een hartkatheterisatie ondergaan. Heren, wij mogen u danken dat gaan mocht. En tegelijkertijd, er liggen onderzoeken voor. Maar we kunnen het zo gemakkelijk tegen elkaar zeggen. Wat is een mens eigenlijk? En dat weten we allemaal. En het is wel waar. Maar op het moment dat het ons treft, is het anders. Heren, wees hem nabij. Zegen de onderzoeken die gedaan mogen worden. Want doktoren kunnen veel. En eigenlijk ook net niet. Tenminste zonder u. Daarom wees hen nabij. Geef dat de onderzoeken het gewenste resultaat mogen hebben. En sterk hem ook in deze weg. We danken u vanmorgen met het echtpaar advocaat. Dat u hen 55 jaar met en voor elkaar gespaard en bewaard hebt. En ongetwijfeld hebben ze tegen elkaar gezegd, waar is de tijd gebleven? Dat is het precies, wij zijn mensen van de tijd en de tijd vliegt, zeggen we dan. 55 jaar lang lief en ook leed gedeeld. Want Heere, u weet ervan. U bent erbij geweest. Op de dagen van blijdschap, maar ook op die dagen van verdriet. Toen er de vragen waren die geen mens beantwoorden kon. En Heer, zij mogen u danken dat u hen tot op dit moment gespaard hebt. En wij vragen, ga ook met hen mee. Bij het ouder worden, Heer, ondersteun hen. We mogen u vanmorgen danken met Gerwindal en Alwina Voogd voor de geboorte van Micha. Wat een voorrecht, Heer, dat u hen een zoon gegeven hebt. Dat u moeder gespaard hebt, zich met recht waar leven gegeven en leven gespaard. En dan kunnen we denken, wat kan er nog gebeuren, anno 2024 in een land als het onze? De vader zal het beamen. Hoe spannend ook zo'n geboorte is. En moeder eveneens. En wat is er dan een dankbaarheid, Heere, dat u leven geeft. Zij krijgen Micha van u te leen. met dat doel dat zij hem zouden opvoeden tot de eer van uw naam. En als Gerben en Alwine dat zelf moeten doen, komt er niets van terecht. Want heren, wij kunnen niet geen kinderen opvoeden tot eer van uw naam. Geef dat deze ouders daarom. Iedere avond opnieuw. En iedere morgen opnieuw hun handen vouwen en hun knieën buigen. Om u, heren, om wijsheid te vragen. Om Micha voor te lezen en voor te leven bij uw woord. Sterk en zegen ook zo dit gezin, heren. En dan zijn er nog zoveel namen die wij vanmorgen niet noemen. Die u wel kent. Die hier in de kerk zitten of thuis zijn, meeluisterend. Met een hoofd vol zorgen, of blijdschap of iets daartussenin. Het kan ons vanmorgen zo belemmeren, heren, want de duivel weet het ook. En de duivel gaat het gebruiken. Om ons te laten wegdwalen onder de preek. We vragen u, heren, wilt u vanmorgen ons beschermen? Wilt u zelf die vurige muur rondom ons zijn? Dat deze morgen een morgen mag zijn waarop de duivel een ultieme nederlaag leidt. Dat hij ons allemaal kwijtraakt aan u. Voor het eerst of opnieuw. Want ook in het leven met u hebben wij die hernieuwde bekering zo nodig. Alles wacht op uw zegen, heren. En wij vragen grote dingen, daar zijn we ons terdege van bewust. En tegelijkertijd, wij belijden dat u die God bent, die oren wonderen doet op wonderen horen. Daarom, met verwachting van u, komen wij tot u. En vragen het u, heren, zie ons niet aan om wie wij zijn. Dat is onmogelijk. Maar hoor en verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 18e hoofdstuk. We beginnen te lezen in vers 25 en we lezen door tot Handelingen 19, vers 7. We beginnen te lezen in Handelingen 18, vers 24 en we lezen door tot Handelingen 19, vers 7. En vanuit Handelingen 18, vers 24 spreekt de Heere vanmorgen als volgt tot ons. En een zekere Jood met name Apollos, van geboorte Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heeren onderwezen en vurig zijnde van geest sprak hij. En leerde naastiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich. En legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaïa reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden, welke daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden, door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. En het geschiedde terwijl Apollos de Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreist hebbende, te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam des Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. Tot zover onze schriftlezing. Ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen van Psalm 119. Daarvan de versen 3 en 6. Psalm 119, vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En ook het 6e vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. Dat ik mij mocht wachten voor de zonde. En wat er verder volgt in de versen 3 en 6 van Psalm 119. Dat we gaan zingen voor de preek. Waarbij er eerst nog namens uw kerkraad de volgende afkondigingen voor u zijn. Het bouwfonds deelt u met dankbaarheid mee dat de gisteren gehouden verkoping ruim 11.000 euro heeft opgebracht. Daarnaast een bericht van de evangelisatiecommissie. Morgen, maandagavond, is er weer een uitzwermavond op de Buitendams. Van harte uitgenodigd om mee te doen langs de deuren of om ondersteunend te bidden en te luisteren naar het woord. De avond start om 7:30. We hebben nu als gemeente nodig om mensen in aanraking te brengen met de Bijbel. Komende woensdagavond zal de verkiezing van een diaken plaatsvinden. Op deze avond vindt ook de 12-jaarlijkse stemming plaats. De aanvang is om 7:45. In verband met het inschrijven wordt u verzocht om tijdig aanwezig te zijn. Dan wat betreft de dienst van vanavond. Deze begint niet om 6:00, maar om 6:30. Dan de collecten. De eerste collect is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collect is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, jongelui, waar ben je vanmorgen? Nou, zegt iemand, als dat het niveau van de vraag wordt, had ik thuisgebleven. Waar ben je, was dat nou voor vraag? Ja, in de kerk natuurlijk. Oh? Ja, nee, dat je in de kerk was, heb ik gezien, dat ben ik met je eens. Maar waar zijn wij eigenlijk? Wij zijn vanmorgen hier op de eerste zondag na Pinksteren. Als je er goed over nadenkt, op een hele bijzondere plek. Namelijk, u en jij, wij zijn hier in de werkplaats van de Heilige Geest. Dat was wat ik zo even bedoelde met die vraag. Dat is zo'n opmerking die we al zo vaak horen, hè, dat de kerk de werkplaats is van de Heilige Geest. En er zal niemand zeggen dat dat niet waar is. En toch denken we daar maar zelden over na. Jongelui, ik weet niet of je handig bent, ik ben het in ieder geval niet, dan weet je dat ook maar vast. Maar als je in een werkplaats komt, dan gaat het er stevig aan toe. Als je in de werkplaats komt bij de timmerman en het kozijn is niet op maat, dan heb je daar een hamer. En eerst gaat de schaaf erover en als die laatste lat er dan niet op wil, een stevige klap met de hamer eroverheen. Daar vallen spaanders, daar worden klappen uitgedeeld. Daar wordt gewerkt op maat. Nou, dat is nou precies wat je in de schriftlezing van vanmorgen hebt gezien. Wat hebben we gelezen dan? Ja, dat begon met Apollos. Apollos. Ook zo'n mooie naam waar niemand precies weet hoe het zat. Nou ja, de naam vanmorgen dus wel. Die man die het evangelie ging verkondigen. Een man welsprekend, thuis in de schriften met de nodige retorica. En hij bracht het evangelie. En nadat hij in huis genomen wordt, bij Aquila en Priscilla, en nader onderwezen wordt, gaat hij verder. En komt Paulus. Nou, dat is eigenlijk heel erg in het kort de schriftlezing van vanmorgen. En toch, jongens en meisjes, als je mee hebt gelezen, heb je gedacht, het kon wel Handelingen 2 zijn. Want daar gebeuren precies dezelfde dingen. De Heilige Geest, hij wordt uitgestort en die mensen gaan in vreemde talen spreken. En dan te bedenken dat we inmiddels 40 jaar na Handelingen 2 zitten. In de schriftlezing van vanmorgen is het dus een herhaling van Pinksteren, zo zou je kunnen zeggen. De Heilige Geest zegent het onderwijs. Wacht even. Dat is dus vandaag blijkbaar ook zo. En daarom staan we met de hulp van de Heere vanmorgen stil bij de tekst die u en jij kunt vinden. En het is zojuist voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 19, het tweede vers. Handelingen 19, vers 2. En Paulus zeide tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Als thema schrijven we onder deze woorden de vraag: heb jij de Heilige Geest ontvangen? Dat is in de eerste plaats een ontdekkende vraag. En daarop volgt een ontluisterend antwoord. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Het is een ontdekkende vraag en daarop volgt in de tweede plaats een ontluisterend antwoord. En zo gemeente hebben we vanmorgen eerst gelezen over Apollos. Die man die machtig was in de schriften. En die met heel veel schriftkennis en schriftgezag het evangelie bracht. En hij was onder andere in Efeze geweest. En daar had hij die mensen onderwezen, zelf niet meer wetende dan de doop van Johannes en heel veel schriftgezag. En met autoriteit had hij de mensen geleerd. En na zijn nascholing reist hij verder naar Korinthe. De ene knecht komt en de andere knecht gaat, want Paulus begint aan een nieuwe zendingsreis, de bovenste delen van het land doorreist hebbende. Zo hebben we gelezen, komt Paulus aan in Efeze. Efeze, dat kennen we natuurlijk ook van die brief uit de Openbaring. We kennen het van die hele brief die Paulus schrijft aan die gemeente. Maar waar hebben we het over? Jongelui, wat moet ik me voorstellen bij Efeze? Nou, ik wil je uit de droom helpen. Dat is één van de vier wereldsteden van dat moment. Een havenstad. Een stad met ruim 300.000 inwoners. Het centrum van de wereldhandel in die dagen, zeg maar, nou, een soort Rotterdam of zo. Wil die handel drijven met Klein-Azië, dan moest dat altijd via Efeze. Het was de poort naar het achterland van Klein-Azië. Een stad vol vermaak en vol vertier. Daar is 2000 jaar later niets anders. Uit opgravingen kwam men stadions tegen waarin 20.000 mensen samenkwamen. Nou, zoveel anders is er dus niet sinds onze dagen. Een stad die bol stond van de goddeloosheid. Op welk terrein van het leven je het ook zocht, in Efeze kon je je hart ophalen. En dan die andere geschiedenis, die onze jongens en meisjes ook wel kennen. Hoe heette die man ook alweer, die zilversmid? Nou, weet je het? Dat was Demetrius, hè? Wat was er gebeurd? Paulus was gekomen, hij had er gepreekt en die man had een oproer veroorzaakt. Want mensen kochten zijn afgodsbeeldjes en van die andere zilversmeden niet meer. En urenlang had het gedaverd door de stad, groot is de Diana der Efeziërs. Een stad vol vermaak, vol vertier en vol goddeloosheid. En verderop in hoofdstuk 19, lees een tafel straks gerust verder, kom je die geschiedenis tegen van die toverboeken. Die allemaal verbrand werden. Dus ook voor de zwarte kunst en voor de magie, voor de duivelaanbidding moest je in Efeze zijn. Daar ging het gebeuren. En in die stad, die centrum van goddeloosheid, daar komt het evangelie. Eerst Apollos. Met al zijn ijver en zijn gaven had hij gepreekt. En Aquila en Priscilla hadden zijn preken gehoord. Hadden hem nader onderwezen. En daarna komt Paulus. Want ook in die kleine, ook in die grote stad, komt een kleine gemeente. De Heilige Geest gaat het onderwijs van Apollos eerst en van Paulus later zegenen. Want als Paulus in Efeze komt, vindt hij enige discipelen. Dat is mooi, hè? Dat zijn van die woordjes, daar lees je zo overheen. Maar pas verderop ga je het begrijpen. Want jongelui, als je weet dat daar een stad is van 300.000 inwoners. En wat was het laatste vers van onze schriftlezing? En deze waren omtrent 12 mannen. Ja, dan heeft Paulus daar knap lang naar moeten zoeken. 12 mensen op 300.000. Ja, wat moet Paulus daar nou mee? Die 12 kunnen toch beter gewoon Efeze uitgaan en dan gewoon in een dorpje bij elkaar, waar het allemaal wat landelijker is en zo, en dan gewoon daar een gemeente stichten. Wat moet je nou met z'n 12 op 300.000? En dan goed dat Paulus ze vindt, dat is dan al een heel wonder natuurlijk. En dan gaat Paulus hen bevragen. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Ja, Paulus, er zijn grenzen. Dat u die mensen wat wilt vragen, dat is prima. Dat u ze wilt onderwijzen, is ook goed. Maar laten we dat even parkeren. Laten we beginnen met de opmerking. Wat fijn, mannen, dat u 12 met z'n 12 in die grote wereldstad toch elkaar gevonden hebt en samen onder het woord mag komen. Paulus, bemoedigt die mensen nou eerst eens. Ze zijn met zo weinig en die stad is zo groot en zo vijandig en zo goddeloos. Eerst een aai over de bol. En spreek eens wat pastorale, bemoedigende woorden toe. Ik zal voor u bidden als ik wegga. Moed houden hoor. God ziet alles, hij ondersteunt u. Maar zo begint Paulus helemaal niet. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Waarom komt Paulus nou met de Heilige Geest? Nou, laten we vanmorgen eens even bij onszelf nagaan. Stel, je komt een paar mensen uit Afrika tegen. En die zeggen dat zij ook geloven in de Heer Jezus. En laten we dan maar eerlijk zijn tegen elkaar. Dan zouden wij het fijn vinden als zij iets vertellen over hun bekering. Hè? Hoe dat dan zo gegaan is en of ze iets kunnen vertellen over hun zonde en zo. En wat, hoe ze dat ervaren hebben. En hoe God hen daar de ogen voor geopend heeft. En ze moeten wel iets van hun weg kunnen vertellen. En als ze dan eindigen met dat ze de Heer Jezus hebben gevonden. Nou, dan krijgen ze een groen vinkje. Daar moet wel wat te vertellen zijn. Maar Paulus slaat dat allemaal over. Hij vraagt niet, vertel eens iets over uw zonde. Vertel eens iets over uw bekering. Hij vraagt ook niet, wat weet u over de Heer Jezus? En was het antwoord geweest, heel weinig. Had Paulus hen kunnen onderwijzen over het Pasen en over hemelvaart. Dat hebben die mensen allemaal niet geweten. Het is al 40 jaar na Handelingen 2, niet waar? Nee, Paulus slaat dat allemaal over. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Paulus vraagt hen niet naar hun eigen ervaringen, naar hun eigen bevindingen. Nee, Paulus vraagt hen naar de Heilige Geest. Wat kunt u vertellen, beste inwoner uit Efeze, over de Heilige Geest? Maar Paulus, we hebben ook een vraag aan u. Waarom stelt u eigenlijk die vraag? Waarom komt u met de Heilige Geest? Dan zou Paulus jou vanmorgen aankijken en zeggen, hoe heb ik het nou met je? Waar anders moet het over gaan dan over de Heilige Geest? Het is toch immers het werk van de Heilige Geest om het verlossingswerk van de Heer Jezus in het hart te leggen, om mensen daar de ogen voor te openen. Je kunt toch niet geloven buiten de Heilige Geest om, dat is toch volstrekt onmogelijk? Natuurlijk moet het gaan over de Heilige Geest. De Heilige Geest vormt immers de kern. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Het is immers het werk van de Heilige Geest die dat werk van de Heer Jezus toepast aan het hart. Paulus zegt, dan kun je je toch niet verbazen over mijn vraag. Paulus plaatst ons vanmorgen voor de spiegel. U zegt, voor de spiegel? Ja, Paulus wil van jou weten, wie is de Heilige Geest voor jou? En wie is de Heilige Geest voor u? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? En dan moeten we maar gewoon heel eerlijk tegen elkaar zeggen, wij vinden de Heilige Geest ingewikkeld. Waar of niet? God de Vader, daar hebben we een beeld bij. We weten allemaal dat beeld wat wij ervan hebben, dat klopt uiteraard niet. Maar we weten, God de Vader is almachtig, alomtegenwoordig, schepper van hemel en aarde. Hij schept door te spreken, hij roept de dingen alsof ze er zijn. Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Allemaal beelden die we hebben bij God de Vader. Daar hebben wij zogezegd een voorstelling van gemaakt. En hoeveel te meer geldt dat van de Heer Jezus? Waar of niet als klein babytje geboren in de kribbe van Bethlehem. En hij is opgegroeid zoals wij allemaal opgroeien. En hij heeft over deze aarde gelopen. We hebben zijn wonderen gelezen. We kennen de helsfeiten. We weten van zijn lijden, van zijn sterven, de opstanding, de hemelvaart en vul alles maar aan. Daar hebben we een beeld bij. Ja, en dan de Heilige Geest. Het zal hier vast beter zijn, maar op beleidenscategorisatie vinden we dat best wel heel ingewikkeld en niet alleen daar. Is de Heilige Geest nou een kracht of een persoon en hoe zit dat nou precies? Ja, dan kun je in Nicea lezen dat de Heilige Geest van God de Vader en God de Zoon uitgaat. Ja, wat weet je dan eigenlijk nog meer? Wij vinden het moeilijk. Wat is de Heilige Geest? Heel concreet, jongelui, bid je wel eens tot de Heilige Geest? Zal ik die vraag aan je vader stellen? Nee, laat ik aan jou vragen, bid je vader aan tafel wel eens om de Heilige Geest? Ik vermoed maar zo dat het antwoord nee is. Het brengt om de woorden dat wij ergens er toch een beetje verlegen mee zijn. Wij weten niet zo goed wat wij daarmee aan moeten. Onbewust is de Heilige Geest toch tegen wil en dank wat minder belangrijk. Omdat we het niet zo goed weten. Zou dat zijn wat Paulus bedoelt met deze vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? En wat bedoelt Paulus nou precies met deze vraag? Wat vraagt Paulus wel en wat vraagt Paulus niet? Zou Paulus zich afvragen of deze mensen wel echte christenen zijn? Zou Paulus zich afvragen of deze mensen wel iets weten van genade in hun leven? Nou, dat bedoelt Paulus niet. Dat blijkt wel uit het vervolg van de schriftlezing. Paulus spreekt hier over de gave van de Heilige Geest. Nee, Paulus vraagt niet of zij wel geloven. Hij spreekt hen aan als gelovigen. Dat neemt niet weg dat die vraag van Paulus wel heel legitiem had kunnen zijn. Paulus vraagt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Met andere woorden, daaruit blijkt heel duidelijk, deze mensen die Paulus tegenover zich heeft, die 12 mannen, hij ziet hen als gelovigen. En wat zij wel weten en wat zij niet weten, dat komt Paulus gaandeweg wel achter, maar hij spreekt hen niet aan als ongelovigen. Nou, laten we daar eens even bij stilstaan. Want stel dat Paulus hier vanmorgen is, en je weet allemaal, hij is hier niet, had hij dezelfde vraag, had hij jou zo aan kunnen spreken? Had Paulus u vanmorgen zo aan kunnen spreken? Als gelovige? En dan niet in de zin van hoe wij dat woordje geloven gebruiken, hè? Regent het buiten, ik geloof het wel. Daarmee bedoelen we, ja, of het nou wel of niet regent, eigenlijk is dat ook niet zo heel relevant. Wij geloven heel veel. Maar dan in het betekent van, het zal wel, wat maakt dat nou uit? Of je nou woensdag of donderdag vrij bent, ja, dat zien we op dinsdagavond wel, toch? Ik geloof het wel. Ja, daarover heeft Paulus het dus niet. Paulus vraagt vanmorgen aan jou, kan ik jou aanspreken als iemand die gelooft in de Heer Jezus? Heel persoonlijk. Die vanmorgen, als het moet, en nee, dat doen we niet openbaar, want zo is onze cultuur niet. Die als het moet, wanneer je bevraagd wordt op straat, zo even één op één, joh, vertel eens, wie is de Heer Jezus voor je? Die iets zou kunnen zeggen. Paulus spreekt deze mensen aan als gelovigen. Zij die bijvoorbeeld met zondag 7, die kenden ze natuurlijk niet, vraag en antwoord 21, zouden kunnen zeggen dat God niet alleen verstandelijk waar is, maar dat zij een waar geloof bezitten, dat zij mogen geloven dat ook hun zonden om het werk van de Heer Jezus vergeven zijn. Kijk, er zijn in onze tijd een heleboel dingen anders. Hè? Kerkgangers hoef je vanmorgen niet met een lampje te zoeken. En zelfs het kleinste kind ziet dat we met meer zijn dan 12. Zo moeilijk is het niet. Maar de vraag is even wezenlijk. Geloof jij? Gelooft u? We zitten hier op de eerste zondag na Pinksteren. En met Pinksteren gaat het over de Heilige Geest. En daar moet de Heilige Geest dan ook weer een jaar mee doen. Want daarna krijgt hij geen aandacht meer. Nou, vertel anders even wat. Als je dat toch nog vers in je geheugen hebt. Wat is het werk van de Heilige Geest in jouw leven? Heb je überhaupt Pinksteren gehad? Kom eens voor de dag met je resultaten. En dat vinden we allemaal hele moeilijke, ingewikkelde vragen. Want geloven gaat zomaar niet. Nou, dat heeft Paulus ook nergens beweerd. Dat zegt Paulus vanmorgen ook niet. Maar het is zo makkelijk in onze tijd om op te gaan in de sleur, oneerbiedig gezegd, van het kerkelijk leven. Hè? Je doet je ding in de gemeente, je neemt je plaats in en je draait mee in het verenigingsleven. Of maakt mij het uit waarin, op welke rooster dan ook. Maar je hebt je onderdeel in de gemeente gevonden en je zit, nou, je voelt je fijn thuis op je plek. Maar het gaat vanmorgen even niet over de vorm, maar over de inhoud. Want hier scharniert het elke dienst over. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Nee, dan gaat het er niet over dat je in vreemde talen kunt spreken. Dat is begintijd van de kerk. Dat hoeft niet meer. De Bijbel is af. En tussen Genesis en Openbaring staat alles wat nodig is voor jouw zaligheid. Maar ben je zalig? Alle ingrediënten zijn er wel, maar zit het ook in je hart? Dat is het werk van de Heilige Geest. En Paulus, hij stelt hier de vraag aan heel zijn brieven door. Is dit het terugkerende thema? U wilt een bewijs, nou dat kan, Efeze 1, vers 13. En welke Christus gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, gehoord hebt, en welke gij ook geloofd hebt, en zijt verzegeld met de geest der belofte. U vond die tekst te lang? Nou, dan Galaten 3, vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit het evangelie? Wat laten die twee teksten van Paulus nou zien? Nou, heel eenvoudig dit. De Heilige Geest is niet een extraatje. Dat beeld hebben wij, hè? Als je maar gelooft. En of de Heilige Geest dan persoonlijk in je uitgestort wordt, dat heeft de ene gelovige wel en de andere gelovige niet. Maar dat is iets erbij. Voor de vergevorderde christen of zo. Kom je erbij? Alleen zij in wie de Heilige Geest is uitgestort kunnen zeggen, mogen zeggen, dat zij geloven. Wat is het werk van de Heilige Geest om het werk van de Heer Jezus in je hart te leggen? Dat toe te passen. Wat is dan het werk van de Heilige Geest? Nou, roep Handelingen 2 eens even in de gedachten, zal hier ongetwijfeld over gegaan zijn. En zij allen werden verslagen in het hart. Hoe komt dat? Dat deed Jezus zelf gezegd. Want de Heilige Geest zou overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Daar heb je ze weer. Die overbekende woorden. Over zonde spreken, ik weet niet hoe het hier is, maar wij vinden dat in de regel nog best wel heel fijn. Hè? Je kunt zo collectief zeggen, ja, wij zijn zondige mensen. En wij zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren. En zo is het nou maar net. Dat mag best iets vaker en iets gevarieerder gebracht worden, maar dat moet wel klinken. En wat zonde dan precies is, dat maakt ook niet zo heel veel uit als het maar gezegd wordt. Want dan is het in ieder geval weer eens een keer goed gezegd. Dan hebben we de zaken weer helder op het netvlies. Ja, maar dat was nou net niet het werk van de Heilige Geest. Je komt niet in de kerk om een set algemene waarheden opnieuw voor je geprojecteerd te krijgen. Om dan te zeggen, nou, als je naar buiten gaat, hij heeft het weer goed gezegd vanmorgen. Nee, de Heilige Geest maakt het heel persoonlijk. Dan kunnen we niet over zonde spreken in collectieve termen. Maar dan komt de Heilige Geest in jouw leven en zegt, kijk vriend, op deze en deze plekken deugt het niet. En dat is zonde. En dat deugt niet. Als je zo doorgaat, sterf je buiten God. Dan kun je hele klassieke woorden aangeven, hè, dat je de wet thuisgebracht krijgt en dat soort dingen. Of je nou klassiek of hedendaags formuleert, de kern van de zaak blijft hetzelfde. Dan komt het woord in je hart. En dan wordt Gods wet niet een vast riedeltje op zondagmorgen, maar werkelijkheid. Want dan staat het zwart op wit. Die 10 geboden van God zijn het fundament van, als er niets verandert, mijn ondergang. Want daar heb ik tegen overtreden. Ik heb gezondigd. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat heel persoonlijk maken. En zeggen, als je zo doorleeft, kun je nog zo christelijk of reformatorisch of welke smaak je ook hebben wilt zijn. Als je zo doorleeft, ga je verloren. Dan krijg je zicht op de effecten van jouw zonde in de relatie met God. God toornt. Heel werkelijk. Over elke zonde van mij. Over elke zonde van u. En elke zonde van jou. En nee, dat hoor je vanmorgen echt niet voor het eerst. Dat weet ik ook wel. Dat vraag ik ook niet. Heeft de Heilige Geest je daarbij stilgezet? Want anders hollen we gewoon door. En beamen we dat het zo is als dogmatische waarheid, maar raakt het ons op geen enkele wijze. De Heilige Geest laat je zien, jij staat verloren voor God. Door al je zonden. En buiten het werk van de Heer Jezus, zolang je dat niet kent, ben je verloren. Kom je om. En dan moet je de Heilige Geest nog gelijk geven ook. U hebt gelijk, Heilige Geest. Ik kan er niets tegen inbrengen. Ik kan er ook niets aan veranderen. Het is zo. Ik stem het toe. En van mijn kant ligt er geen enkele mogelijkheid om er ook maar iets aan te veranderen. Want ik heb niets wat ik kan aanbieden of zo, wat ik kan meebrengen voor u. Uw oordeel is rechtvaardig, Heere. Waarom zou de Heilige Geest dat doen, jongelui? Zo van nagedacht. Waarom zou de Heilige Geest dat nou doen? Ziet de Heilige Geest dan raspessimisten graag over de aarde gaan? Mensen die alleen maar treuren en klagen en het is niks en het wordt niks en heel zwaarmoedig. En is dat wat de Heilige Geest graag wil? Ja, je voelt het wel aan, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Waarom niet? Nou, dan moet je terug naar Genesis 1. Ook de Heilige Geest was betrokken bij de schepping. En God zei, laat ons mensen maken als kroon op de schepping. Met welk doel? Dat zij God zouden loven. Dus ook het scheppingsdoel van de Heilige Geest, van jouw leven en van mijn leven is, om je te maken tot een lover van God. Maar waarom laat de Heilige Geest je dan zo indringend zien dat je verloren gaat? Nou, dus binnenkort heb je weer voorbereiding op het avondmaal, toch? Meen ik ergens gelezen te hebben. Wat zegt het formulier? Dat laat je zien om je zaligheid buiten jezelf te zoeken. En dat is precies waar de Heilige Geest je hebben wil. Die wil je af hebben van die sokkel van zelfvertrouwen en van zelfoverschatting. Want de zaligheid ligt niet in jou. Integendeel, jij stapelt de ene zonde op de andere en maakt je onbetaalde rekening bij God groter en groter. Nee, de zaligheid ligt buiten jou, in de Heer Jezus. En daar wil de Heilige Geest je hebben, op dat spoor, dat je daarnaar op zoek gaat. Want in de Heer Jezus, daar alleen is het te vinden. Weet je wat de Heilige Geest leert? Dan zal ik het allemaal heel eenvoudig zeggen. Die laat je knielen aan de voet van het kruis. Op dat meest wonderlijke plekje op aarde ooit. Dat kruis. En ik weet wel, we zijn doodgepreekt met het kruis. Het raakt ons niet. We zijn te druk om erover na te denken. Maar op dat meest wonderlijke plekje op aarde, daar gaat de Heer Jezus vrijwillig. Onder de meest intense pijn zichzelf overgeven tot in de dood. Voor vijanden. gaat hij betalen voor mensen die knielen aan dat kruis, die er zelf aan hadden gemoeten. Daar aan de voet van dat kruis, daar is vergeving. Daar is verlossing. De Heilige Geest verbindt je aan de Heer Jezus, maakt je onlosmakelijk aan hem vast. Dat je mag gaan delen in dat werk van hem. Jij zijn eeuwige leven, hij jouw zonde. Echt, we zouden eens tijd moeten maken om over zulke zinnen gewoon eens een kwartier na te denken. Ik weet ook wel, we zouden elkaar raar aankijken. Het zou buitengewoon ongemakkelijk stil worden als we het vanmorgen zouden doen. Maar die al de waarheden die zo gemakkelijk over onze hoofden worden uitgestrooid. We knikken en we horen het aan. Paulus vraagt, wat weet jij daarvan in je eigen hart? Vertel eens, kom eens voor de dag. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? En ik weet ook wel, dat is een hele andere vraag dan wat wil je op je boterham? Want wat maakt dat nou uit of dat nou kaas of jam is? Dat is niet zo heel relevant. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Kom eens voor de dag. Eerlijk, hè? God kijkt in je hart vanmorgen. We kunnen elkaar bedriegen en zo, met mooie woorden en zo. Maar God kijkt in je hart. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Wat ziet God op dit moment in uw hart? Want naar elkaar toe kunnen we een uitgestreken gezicht opzetten. Daar zijn we heel goed in. Maar ook daar prikt de Heer wel doorheen. Het is Pinksteren geweest, hè? Volgens de kalender tenminste wel. Is het in je hart ook Pinksteren geweest? Als je nou iets kent van dat werk van de Heilige Geest, dan begrijp je die dichter van 119 ook. Want dan heb je de Heilige Geest elke dag nodig. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan te leven strekken. De leidsman. Want dat is dan toch de functie van de Heilige Geest. Dan schaaft de Heilige Geest vandaag aan je hart. En dan spijkert die kennis erin. Om morgen als christen te kunnen leven. Want zondag is de makkelijkste dag voor een christen. Hè? Dan kun je met z'n allen belijden dat we christelijk zijn. Vanmorgen op de bouw moet je het waarmaken. Dan komt de waarde van vandaag pas naar boven. Dan heb je toch morgen vroeg opnieuw dat gebed nodig, Heilige Geest. Ga ook vandaag mij voor. Wees mij nabij en help mij op al die plekken waar ik kom vandaag. Bij al de taken die u mij gegeven hebt. En dan heb je de Heilige Geest toch ook nodig om meer te leren. Want dat is uiteindelijk de diepste motief van de vraag van Paulus. Om die mensen verder te onderwijzen. Als je iets weet over de Heer Jezus, heb je daar toch niet genoeg aan? Het zal hier wel net zo zijn als bij ons in de gemeente. Soms zie je een jongen en een meisje die allebei in de kerk zitten en die kijken naar elkaar. Dan weet je nou, die hebben een oogje op elkaar. Dat kun je vanaf de kans op prima zien. Maar die willen meer van elkaar leren. Die zie je steeds in elkaars omgeving. Die willen meer en meer van de ander te weten komen. Als je iets kent van het werk van de Heilige Geest. En je weet wie de Heer Jezus voor je is. En je mag belijden, hij is mijn zaligmaker. Al dat pak van zonde wat over mijn leven gold, mocht ik kwijtraken bij hem. Dan heb je goed verlangen om meer en meer van hem te weten te komen. Petrus schrijft het, hè, was dan op in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Dan wordt er toch ook vrucht gevonden. Dat zie je in Handelingen 2. Dat zie je in Handelingen 19. Blijkbaar is dat ook het werk van de Geest. Daar waar de Geest werkt, daar zie ik zijn vrucht. Daar komt zijn vrucht openbaar. In het leven, in het gewone leven. Paulus, hij twijfelde er niet aan of zij geloven, maar hij wil hen onderwijzen met het doel zodat zij opwassen in de genade. Of moet jij vanmorgen zeggen dat je dat werk van de Heilige Geest helemaal niet kent? Dat je hier wel zit en zegt, ja weet je, ik ben eigenlijk gewoon een meeloper in de kerk. Ik ben er wel, maar naar het hart van de zaak sta ik er buiten. En ik hoor je praten over van alles en nog wat, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, pas op. Pas op. Hoe bedoel je? Blader even terug in Handelingen. Ik kom je Stefanus tegen. Die had een heel kerkelijk publiek voor zich. Wat zei die? Gijlieden wederstaat de geest. Weet je nog dat de Heilige Geest vanmorgen schaaft aan jouw hart? Jij kunt dit dus nu op dit moment terzijde schuiven. En doen alsof het allemaal wel meevalt. En denk je dat gezeur over zonde ook altijd laat maar. En joh, de Heer Jezus, ja, het zal wel. De Heilige Geest klopt op jouw hart vanmorgen en jij kunt het aan de kant schuiven. Hem wederstaan. De Joodse raad kende de schrift, jij ook. De Joodse raad verzette zich doelbewust tegen God. En schoven de klopstemmen van God op de deur van hun hart aan de kant. Zij wilden niet buigen. Kijk, en nou kom je op het punt waar je zijn moet. Als jij vanmorgen de Heer Jezus niet kent, moet je niet wederstaan, maar op je knieën. Heilige Geest, ik heb geen idee wie u bent. En zonde is een kerktaalbegrip. En genade ook. Maar het is uw werk om mensen te overtuigen van die waarheid. Tot op heden hebt u mij altijd overgeslagen, Heilige Geest. Maar breek mijn hart maar open. En maak plaats voor uw eigen woord. Laat mij zien wie ik ben. Leg de ernst van de wet en de eeuwigheid maar aan mijn hart. En schud maar aan het fundament van mijn leven. En hou het maar op de kop. En breng mij op dat meest wonderlijke plekje op aarde. Aan de voet van het kruis. Heere, leer mij buigen voor u. Het is Pinksteren geweest. Je hebt een Bijbel vol beloften. Niet om te laten verstoffen. Maar om voor Gods aangezicht neer te leggen. Om daarop te pleiten. Zodat de vrucht van de geest zichtbaar wordt. Want daarom stelde Paulus die vraag. En dan het antwoord. We hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest was. Is. Dat is wat die mensen tegen Paulus zeggen. Wisten ze niet van het bestaan van de Heilige Geest? Natuurlijk wel. Ze kenden het Oude Testament beter dan jij en ik. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Genesis 1. Natuurlijk wisten zij wel van het bestaan van de Heilige Geest. Maar zij die woonden in Efeze, zij hadden niets meegekregen van Pinksteren in Jeruzalem. Zij hadden niet gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest. Zij hadden slechts gehoord van de doop van Johannes. Want bij Johannes waren mensen van heinde en verre gekomen die in hun eigen landen zelf de boodschap hadden gebracht. Net als Apollos. Die doop van Johannes tot bekering en vergeving van de zonde, meer wist men niet. Heel Pasen, heel Hemelvaart en heel Pinksteren, het was allemaal langs hun heen gegaan. Wij hebben zelfs niet gehoord. Weet je wat me zo opvalt in het antwoord? Die mensen zijn zo eerlijk. Als ze die vraag aan jou en mij hadden gezegd, hadden ze gezegd, maar Paulus, wat is dat nou voor vraag? Je weet toch dat wij er niks van kunnen weten? Hoe hadden wij dat nou moeten weten dan, als niemand ons dat verteld heeft? Die mensen hadden duizenden uitvluchten kunnen bedenken om de vraag van Paulus wat te nuanceren. Nee, goud eerlijk. Het resultaat van genade. Genade maakt mensen goud eerlijk. Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Wij weten van niets, Paulus. Maar onderwijst u ons maar. Vertel het maar. Hier proef je iets van het verlangen van een christen. Het verlangen naar onderwijs om door hem onderwezen te worden. Om op te wassen in de genade. Is dat dan noodzakelijk? Ja, ik weet best dat wij daar niet zo van zijn en dat graag overlaten aan andere groeperingen. Maar Spurgeon gebruikt een heel bekend beeld. En de parkeerwacht vertelde me dat de meeste mensen van u op de fiets zijn, dus u zult het herkennen. Spurgeon zegt, je kunt op de fiets stappen, Maar als je niks doet, dan val je of naar links of naar rechts. Waar of niet. En probeer het straks vooral niet uit. Maar je valt om. Die trappers moeten in beweging gebracht worden. Dan blijft de fiets overeind. Dan kom je op de plaats van je bestemming. Dat begrijpen zelfs onze jongens en meisjes. Was dan op in de genade, want stilstand is achteruitgang. Daarom geeft Paulus meer onderwijs om meer thuis te raken in dat woord. Om meer door die geest onderwezen te worden. Om meer van hem te weten te komen. Daarom gaat Paulus hen onderwijzen. Kijk, als je die mensen uit Efeze vanmorgen in de kerk zou hebben. Voor die 12 was er wel een plekje geweest. En je zou hen vragen, hoe was uw Pinkster? Hè? Dan zeggen, wij hebben ontzettend gezegende Pinksterdagen gehad. Want de Heilige Geest was er. En de Heilige Geest heeft ons onderwezen. En wij mochten dieper verstaan in de schrift. Maar zouden ze aan jou vragen, hoe was jouw Pinkster? Hè? Heb jij een gezegend Pinksteren gehad? Hebt u een gezegend Pinksteren gehad? Is er dat verlangen om meer en meer van hem te weten en om meer en meer voor hem te leven? Nou, dan weet u wat u morgenavond doen kunt. Volgens mij waren er nog mensen nodig, toch? Of kun je niet over de straat, dan heb je niks. En weet je niet waar je het over hebben moet. Die Heilige Geest schaaft vanmorgen aan je hart. Met welk doel? Dat jij op de knieën komt en zegt, Heere, onze gemeente is minder dan 3000. Maar u bent dezelfde. Werk dan ook in mij. Heilige Geest, kom ook in mijn hart. U zegt in mezelf in uw woord dat u geen zondaar, geen bidder laat staan. En al die andere beloften meer. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Gij zijt mijn God. Dat dichtte de dichter. Maar mijn vraag en uw antwoord. Kunnen wij dat samen zingen? Amen. Het zijn de woorden van het 10e vers van Psalm 143. Thank you. gemeente, eindigen wij met dankzegging. Uw goede geest, ja heren, dat had die dichter goed begrepen. U, o heilige geest, bent goed. Goed in het feit dat u mensen confronteert met de ernst van het leven. Dat u mensen wijst op de noodzaak van bekering, van het oordeel buiten u. En goed in het feit dat u mensen brengt aan de voet van het kruis. U hebt vanmorgen ook gearbeid, Heilige Geest. U hebt gewerkt in ons hart, geklopt op de deur van ons hart. En dan vragen wij u of dat woord van vanmorgen ingang mag vinden in datzelfde hart. Want u hebt ons erop gewezen dat wij eigenlijk met u geen raad weten. En dat nog zo wensen te houden ook. Zo dwaas zijn wij. Nou vragen wij, Heilige Geest, of u zelf met ons mee wilt gaan als wij naar huis gaan. Of u in ons wonen en in ons werken wilt. Want dat is wat u doen wilt. Voor het eerst of opnieuw. Heer, in het leven met u vragen wij u om kracht. Om wijsheid. Wees die lamp die onze voet verlicht op het pad dat we gaan moeten door het leven. En geef dan, Heilige Geest, dat wij ook onze verantwoordelijkheid zouden nemen. Als onze inzet gevraagd wordt. En als wij u niet kennen, vreemd zijn aan u, breng ons dan op de knieën, Heilige Geest. Leer ons bidden. Opdat we zouden leven tot eer van u. Wij danken u heel hartelijk. Voor alles wat u ons deze morgen gaf. Voor een open Bijbel. Voor uw wet. Voor uw psalmen. Voor uw genade. Ja, voor uzelf, heren. Dank u wel. Ga met ons mee in het verdere van deze zondag. Geneem dominee van Binsbergen die vanavond hier uw woord mag bedienen. Schenk hem uw heilige geest in de rijke mate. Dat hij de woorden van u in het midden van ons als gemeente leggen mag. En zegen het. En gedenken onze vriend, wij bidden nu voor onze vriend en broeder die u aan deze plaats verbonden hebt. Sterk hem met allen die hem lief en dierbaar zijn. Zo ziet alles op u. Vragen wij u vergeving over datgene wat niet goed was. Want heren, zelfs in de kerk doen we zonde. Vergeef het, heren. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is van Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God. U zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. En wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 118. gemeente, ga dan heen. Bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.